Welkom! In deze aflevering van MAX Is Dit Alles praat ik met Arjen van der Rey. Arjen is een drummer, producer en engineer die deel uitmaakt van MAX Music, maar daarnaast al jaren aan de weg timmert met diverse bands en projecten, zoals bijvoorbeeld met China, Local Weirdos en Clear Blue Ink. Daarnaast ook het Total Tribute project Fanfields, waar hij als engineer en co-producer bij betrokken was. Arjen komt uit een muzikale familie. Zo speelde bijvoorbeeld zijn oom Ad jarenlang als drummer bij de Urban Heroes en Herman Brood's Wild Romance. Hij heeft zelf ook een zeer creatief gezin. Zijn vrouw Jenny is kunstenaar en maakt de meest geweldige mozaïeken door middel van glas te snijden. In dit gesprek neemt hij ons mee langs zijn lange carrière en vertelt hij uiteraard ook ronduit over MAX Music en zijn rol in dat project. Maar hij vertelt ook openhartig over de uitdagingen die een band soms het hoofd moet proberen te bieden. Kun jij wat vertellen over jouw muzikale carrière tot nu toe?
Mijn muzikale carrière begint eigenlijk met het feit dat ik een drumstel kreeg voor Sinterklaas, omdat ik zo'n driftkikkertje was. Ik had een beetje moeite met terugkomen naar Nederland. We hebben een tijd in Indonesië gewoond, tot 75. En ik vond het heel lastig om aan de cultuur te wennen en gewoon 's middags naar school, gewoon de dingen waar kinderen zich... alles was anders. Dus ik was heel ongelukkig en driftig. Okay. Als ik ongelukkig word, blijk ik driftig te worden. Ik heb het nu enigszins onder controle. Maar mijn moeder kwam met een briljant idee. Ad is drumt, dus misschien moeten we hem gewoon een drumstel geven. Die is op zoek gegaan naar een goed tweedans setje. En dat was een Sonor. Blauwe marble, echt supermooi. En dat was een vierdelig setje. En voor Sinterklaas, mijn ouders die zijn niet zo heel erg van de verrassingen. Dus die hadden het gewoon in de auto laten zitten. En een briefje van voor Sinterklaas kreeg een drumstel. Kijk maar buiten. Nou, ik naar buiten. Maar ik moet eerlijk zeggen dat mijn moeder had ook wel een deal met mij gemaakt. Want ik zat op judo en ik had er helemaal geen zin in. Dus en om driftleven een beetje te beperken. Zodat ik mijn judo zou afmaken. Dus in ieder geval tot Sinterklaas kreeg ik een drumstel voor Sinterklaas. Dus ik wist of wel dat ik een drumstel zou gaan krijgen.
Okay.
Nou, dus ik naar buiten en een drumstel uitgepakt. En ik had al mijn spulletjes op een rijtje gezet. En ik snap het je toch gedaan hebt. Maar een eerste les kreeg ik van Ad. En die bracht me de basisritmes bij. En had ik een schriftje met wat spulletjes waar wat noten weer uitgelegd. Om ook een beetje de theorie te doen.
Ja.
Maar ik had een bandrecordertje gekregen. En een lampenbandrecordertje. En die hij nam de lessen op. Hij zei, voor volgende week ga je... En dan speelde hij het voor. En dan, tot volgende week. En dan ging ik het luisteren en dan ging ik het proberen na te spelen. Dat was heel erg leuk. Dus zoals hij dat deed. Dat was toen een soort van modern. Een cursus door bandrecorder.
Een soort live YouTube, als je het vergelijkt.
Maar dan old-fashioned tube. Ja, een tube recorder.
No tube.
Ja. Nee, het is een tube bandrecorder. Dus
dat klopt, zat tubes
in. En ik weet niet zo goed, want mijn besef van tijd was niet zo scherp toen. Maar op een gegeven moment dan kwam Ad wel langs. En dan ging we drumles geven. Maar ik was Battlestar Galactica aan te kijken. Hij bleef gewoon netjes zitten. Toen zei hij, wat wil je nou doen? Wil je nou gaan drummen of Battlestar Galactica kijken? En ik heel eerlijk, Battlestar Galactica kijken. Ik zei, nou weet je, dan ik kom een ander keertje terug. En toen
kwam hij niet meer terug.
Het is een tijd bij de Urban Heroes liep een beetje af. En hij mocht met Herman Brood gaan toeren. Dus dat was een soort van happy coincidence.
Ja.
Hij zat dan niet meer aan mij vast. Hij zat sowieso, dat is natuurlijk niet echt een over. Maar goed, hij hoefde niet met mij langs te komen voor drumlessen. En hij ging gewoon lekker toeren met Herman Brood.
Ja.
En ik vind het een beetje lastig. Hij heeft echt wel een paar hele belangrijke basisbeginselen uitgelegd. En hij heeft ook... Ik weet nog dat hij zei van... Ja, je snare moet altijd wel goed hard zijn, hoor. Dat heb ik tot heden ten dagen. Zorg je wel dat de bass en de snare wel goed hard zijn.
Ja, dat maakt niet uit.
Nee, de rest, precies. Want dan kan je nog door blijven dansen als het...
Dat is
zoiets. en een paar triplet breaks die ik van hem heb geleerd. Die ik later iets uitgebouwd heb. Maar dat zijn echt wel een paar basisdingen waar ik heel erg veel mee gedaan heb. Dus dat zijn echt wel de grote eerste stappen.
Ja.
En daarna ben ik gewoon de LP's gaan kopen die ik mooi vond en geweldig vond. En die gaan draaien. En dan draaide het bas uit de versterker. Want als je een LP opzet en je gaat drummen, dan gaat de naald gewoon met elke beat.
Precies.
De volgende groef. Of naar buiten toe. Dat was heel fijn. Dan kon ik gewoon heel lang heb ik gedrumd met muziek mee. Omdat ik sociaal niet heel erg capabel was. Net een paar vrienden op school had en verder ook niet. En als ik dan ging spelen, dan speelde ik gewoon met bands mee. En uiteindelijk belandde ik op de middelbare school. En daar leerde ik meer muziekvrienden kennen. Kwam Franklin bij mij in de klas zitten. En toen ben ik, de eerste keer dat ik met Franklin mee ging, ging het om computers. Want hij had een Sinclair Spectrum. Yeah. En toen gingen we een programma schrijven. En dat was leuk. Nou, dat kon het uitprinten, kon ik hem in huis nemen. En daarna bleek dat hij een gitaar had en een drumstelletje had. Dat had zijn opa in elkaar gezet. Geweldig. Ja, gewoon zelf gemaakt.
En met hem klikte het. Dus
met hem klikte het?
Omdat de muzikanten die elkaar toch vinden op een bepaalde manier, denk ik.
Dan. Ja, maar onze binding was vooral dat we de weirdo's, de niet-mainstream mensen in de klas. We waren een beetje de losertjes en we trokken met elkaar op. En inderdaad, techniek vonden wij ook allebei heel erg leuk. En de allereerste aanvraag met techniek of muziek of registratie was eigenlijk nog voordat ik naar Nederland kwam. En dat was de grote bandrecorder die mijn vader had. Waar die berichten mee opnam om naar overzees te sturen. Oh. Zodat de familie dat kon afluisteren. Ja. Ook heel modern. Ja. Ik was met die microfoon aan het slaan. Omdat de metertjes gingen bewegen als ik dat deed. Ja, dat vond ik gewoon fascinerend. En het feit dat je terug kon luisteren. En dat was de liefde daar voor dat proces.
Ja.
Dat is daar toen al. Dat kwam toen al boven, zeg maar.
Voor het registreren van.
Ja. En met Franklin was ik ook eigenlijk geïnteresseerd in hoe kunnen we nou opnames maken. En met niks, zeg maar, met twee cassettedekjes. En hoe kun je dan stapelen tot je liedjes hebt?
Ja.
En dat is wat we het eerst met bandrecorders en dan van bandrecorder naar bandrecorder. En toen cassettedek. En toen uiteindelijk was hij de eerste die geld had gespaard voor een vierspoor recorder.
Ja.
Op een cassettetje.
Ja.
En toen
ja.
kreeg ik voor het eerst te maken met iets wat een mixer was. Met panning en EQ en heel simpel. Maar dan ga je al nadenken. Zonder effect, hè? Dus we hadden geen reverb, niks.
Nee.
Dan ga je al nadenken over hoe kan je muziek het landschap van muziek vormgeven. Maar ja, elke keer als wij een nieuwe laag eroverheen deden, dan werden de drums waar we mee begonnen natuurlijk super dof.
Ja.
Dus we speelden met Dolby C, namen het op met Dolby C, maar speelden het stiekem af met B. Of dan was het iets scherper weer.
Ja.
Of niet. En dan, het was echt roeien met de riemen die we hadden. En discipline. De take was, dat was maar één take van het begin aan het nummer tot het einde.
Ja.
Toen met dat pingpong en stereo, hè? En de vier sporen recorder, die bracht dat je kon inprikken mee. Dat was echt waanzinnig. Maar daarvoor moesten we gewoon een hele partij goed spelen tot het einde. En dan had ik links en Franklin had rechts, of andersom. Dan had ik een toetsje dingetje. En hij zat in een ander kamertje met een gitaar op zolder. En dan kwam het wel eens voor dat zijn take helemaal top was. En ik één nootje fout speelde aan het einde, kon het allebei opnieuw doen.
Ja,
dat gaf wel een soort van dynamiek.
Ja, maar dus jullie waren eigenlijk meer met de opnametechniek bezig dan met muziek maken? Of hoe je dat zien dan?
Een beetje van allebei. Want aldoende dat allebei. Ik vond het fascinerend om muziek te kunnen maken. Om gewoon met z'n tweeën een heel ding te kunnen bouwen. Wat je denkt van wow, daar zit zoveel in. Echt een bouwwerk. Een uitgebreid ding met meerdere lagen. En hoe meer nummers we maakten, hoe meer we gingen nadenken. Ja, op een gegeven moment gaan ze op elkaar lijken. Hoe maak je het nou interessant? Ja, we kunnen een brug maken. Of we houden de bas hetzelfde en dan spelen we er andere akkoorden overheen. Dat waren allemaal trucjes die we ontdekten die heel geweldig werkten. Waren helemaal gek op de eerste MIDI. Ken jij iemand met MIDI? Nee. Ja, een toetsenist die heeft een MIDI keyboard. En die stuurde dan op, kun je iets met MIDI doen? En we hadden geen idee wat het was toen, maar dat was wel je van het. Dus die arme jongen die had een intro gemaakt in MIDI in zijn Korg iets, ik weet echt niet meer wat.
Mm-hmm.
En dat zetten we dan op tape en was klaar. Ja, nu hebben we iets met MIDI gedaan. Het was helemaal geen computer sync of een sequencer die met een. Dat kwam vast veel later.
Ja.
Maar gewoon het opnemen en ook elke keer als je een pingpongt, dan is dat ook een mix. Hè?
Mm-hmm.
En dan moet je nog denken of er nog in die mix plaats is voor de volgende laag die je gaat doen, ja of nee.
Ja.
Dus het aantal dingen die je kan doen, hoe verder je komt in het proces, wordt steeds minder. Want daar is gewoon niet zoveel ruimte meer.
Ja.
En hoe vaker we opnamen, hoe meer we gingen nadenken over de dingen die we wilden opnemen. We werden wat ouder en er gebeurden dingen. We kregen vriendinnen en daar ging het dan mee uit. Nou, er kwamen gelijk 5 liedjes uit natuurlijk.
Allemaal blues.
Allemaal, ja, weet je wel. En hoe weer we gingen kijken ook niet naar alleen techniek, maar ook naar hoe zijn nummers boeiend? Hoe maak je een nummer boeiend?
Maar dat was al die tijd met z'n tweeën.
Ja, we hebben echt wel, denk ik wel, af en toe een derde erbij. Ja. Ik probeerde wel mensen erbij te halen. Maar we waren zo op elkaar gericht, dat het voor anderen gewoon bijna onmogelijk was om mee te draaien op een of andere manier. En met Weird House hebben we zeg maar twee bands die naast elkaar bestaan waren, gesmeed tot één. Samen, dus we hadden twee gitaristen, een toetsenist, bassist, drie mensen die zongen, vier mensen die zongen. Mm-hmm. Dat was echt een volle boel.
Ja.
En dat was best wel uitdagend om zeg maar de ruimte en ook te kunnen jammen met mensen die allemaal hun eigen bagage en eigen nummers meenam. En iemand als Vincent die de toetsen deed. Die moest echt speel met één hand, niet twee. Want anders was het gewoon, als Vincent aan het spelen was, was het gewoon vol. Geen ruimte meer.
Al een stuk mixen en produceren, denk ik.
Zeker, ja. Je moet wel.
Ja.
Ja, dat klopt. En de leukste herinnering met Franklin was toch wel in die band. Ja, we hebben natuurlijk ook geweldige liedjes gemaakt en grappige dingen beleefd. Maar met die band, dat vond ik toch wel het leukste.
En dan ga je ook weer live spelen.
Ja.
Dat is natuurlijk een totaal andere wereld dan in die controle die je natuurlijk in de studio hebt.
Ja.
Was dat dan niet heel erg omschakelen?
Voor mij niet, want ik kon wel loslaten dat ik was gewoon, ik was dan alleen maar drummer. En zong dan partijen mee. We hebben een keer een Beatle coverbox in Paard gedaan. En toen hadden we A Day in Life gedaan. Dat is best wel een ingewikkeld ding.
Ja.
En ik weet nog dat ik vond het echt zo geweldig dat we zelfs het wekkertje wat afgaat, dat had Jenny op het podium staan.
Ja.
En die deed tring, op het juiste moment. Nou, dat vond ik gewoon kicken. Het was wel ons liedje geworden,
ja.
Maar we hadden wel echt de essentiële dingen daarin gedaan. En er zijn ook heel veel nummers die wij zelf hadden gemaakt, die ook heel erg geweldig zijn, die we ook heel goed neer hebben gezet. Het maakt mij niet uit of dat van jezelf is of van iemand anders.
Nee,
en op dat moment is de performance vooral. En heeft de zaal het. Is die vibe hetzelfde? Je kan helemaal losgaan op het podium.
Mm-hmm.
En dan de zaal in kijken.
En dat niemand
reageert. Grote zwarte leegte.
Ja, goed, ze zeggen het ook altijd dat als muzikant de energie die je geeft aan de zaal, dat je die terugkrijgt. Ik weet niet of dat helemaal waar is. Er zijn ook genoeg optredens waar er zo weinig in de zaal staat. Dat blijft echo, zullen we maar zeggen.
Ja.
Maar ik geloof er wel in dat op het moment dat je plezier uitstraalt op het podium, dat aanstekelijk werkt, zeg
maar. Ja, mee eens. Ja. Maar misschien val ik dan te veel over het feit dat het eerste nummers, of dat ze een nummer voor het eerst hoorden en dat ze in een soort luistermode zaten en niet, Ik had daar moeite mee. Ja.
Maar China ontstond dus parallel aan?
Ja, de Weirdos, de Local Weirdos waren er al. En we waren op zoek. We waren altijd op zoek naar zangers of zangeressen. En ik ontmoette Jenny. En in die tijd ook vroeg was bij Machina de drummer daar opgestapt. En ongeveer rond die tijd stelde ik voor van als Raymond bij ons komt zingen, dan wil ik wel bij jullie komen drummen.
Hmm.
En Raymond stemde daarmee in. En Raymond die heeft een heel inschikkelijk karakter. Hij heeft al zijn eigen wil, hoor. Maar dat ging in die setting best goed. Met al die egootjes. Hm. En Jenny die zei van... Ah, nee, het was volgens mij Raymond's idee. Ah, kan jij zingen, Jenny? Ja, kom je toch lekker achtergrond zingen? Dus waren Raymond en Jenny zeg maar de frontmensen van The Weirdos.
Ja.
En Frank en ik deden de background vocals. Dus dat was best wel een complexe mix.
Ja.
Live ook. Om dat goed te doen.
Hè?
Maar ja, we konden er wel heel veel mee. We konden natuurlijk hele mooie harmonieën doen en zo. Maar ja, dat viel uit elkaar. En My China ging door.
Ja. Als je kijkt naar waar jullie nu zeg maar staan, waar jullie nu mee bezig zijn. Kun je daar wat over vertellen?
Waar we nu mee bezig zijn
is... Dat jullie diverse albums uitgebracht hoor, in de afgelopen jaren.
Klopt. We zitten eigenlijk een beetje in een writersblok. Dat is niet zo heel inspirerend om te horen. Maar
het
wel een boeiend proces. Ja, absoluut. Ja. Het is niet zo dat... we kunnen ontzettend goed jammen. Maar waar gaat het heen? Dus we hebben ontzettend veel ideetjes en stukjes die we ergens voor kunnen gebruiken. Maar er is niemand die nog met een tekst die je als framework kan gebruiken om dingen aan op te hangen. Het is niet zo dat we geen inspiratie hebben. Het is alleen de stap om er iets van te maken, die ontbreekt nu even. Dus er zijn onwijs veel ideeën, echt superveel ideeën. Maar niet de structuurtjes die dat met elkaar bindt op dit moment.
En als band ga je ook niet zo heel snel... dan daar buitenstaanders bij zoeken. Hè? Het zou best kunnen zijn dat als je een iemand erbij betrekt die
misschien teksten kan schrijven.
Die kan schrijven, zeg maar, die je op weg zou kunnen helpen.
Ja.
Dat is ook lastig wellicht.
Ik heb geen idee. Het lastige daaraan is dat we er nooit opgekomen zijn om te gaan doen.
Nee, nou ja.
Dus misschien kunnen we gewoon een oproep op een media. Ja, dat zou gewoon niet eens zo slecht zijn.
Als ik naar mezelf kijk, ik heb ook wel vaak ideeën waar ik dan in vastloop. Met name richting de zang en teksten. En ik zoek dan heel nadrukkelijk de samenwerking met andere mensen buiten mezelf, zeg maar. Om te sparren en daar feedback van te krijgen. En vaak wordt daar dan een idee aangedragen waar ik mee verder kan.
Ja.
Dat kan je net een soort kickstart geven, zeg maar. En dat zou voor een band misschien ook wel kunnen werken.
Ja, zeker. Ik denk dat als we ergens een tekst vandaan zouden halen, dat we zou... Ik vermoed zelfs dat als wij zouden gaan staan op een avond en zeggen... Oké, zeg maar waar het over moet gaan. En jij zegt even...
Een soort improfband.
Ja, improfband. Ja. Dat het zo in elkaar zou kunnen flansen. We hebben zelfs een ChatGPT gevraagd. Nou, maak maar eens een tekst over... een robot die eigenlijk een graag een mens zou willen zijn. Nou, wop! Er kwam een chorus en een refrein en een tussenstuk en een eind uitro erbij. Alles zat erop.
Ja.
En toen gingen wij verder. Oh, nou, doe er ook maar de akkoorden bij alsjeblieft. En dat was echt vreselijk.
Dat was lastig.
Het is een taalmodel, geen muziekmodel.
We hebben het net over MyChina gehad. Maar deze podcast is in het kader van MAX Music Channel.
Ja.
En hoe ben jij nou bij het muziekkanaal terechtgekomen?
Dat kwam eigenlijk door corona.
Oh.
Martin, ken ik al wel vanuit de coulissen. Ik ken hem al heel erg lang. Want als je in de APC rondloopt, dan kom je hem... Sorry, pophalen. Dan kom je hem onherroepelijk een keer tegen.
Ja.
Dus, en we kennen elkaar op Insta volgens mij. We hadden elkaar een keer volgen elkaar.
Ja.
En ik had een post gedaan van dat ik... we probeerden met online te oefenen. Dus dat betekent dat je real-time online gaat oefenen.
Ja.
Nou, dat is... we waren er bijna, maar de techniek is gewoon niet... Waar het dan op neerkomt is niet in zozeer bandbreedte. Nee, dus ik zit hier, ik speel mijn drums... Vincent zit in Apeldoorn, daar doet hij zijn toets en zang. René is in Leeuwarden en daar doet hij zijn gitaar. En Harriet in Den Haag. En dat zijn allemaal peer-to-peer verbindingen.
Ja.
En die moeten allemaal sync blijven.
Ja.
En latency is een probleem.
Ja.
Je kan niet goed... dus op een gegeven moment konden we wel spelen... maar ik moest gewoon een paar milliseconden voor mijn eigen beat uitspelen voor de rest. Ja, als ik me dit ga aanleren, dan kan ik nooit meer...
Ja, voor de mensen die niet zo technisch onderlegd zijn... is de tijd die het kost... op het moment dat jij bijvoorbeeld met jouw drumstok op een drum slaat... en dat je daadwerkelijk het geluid bij een ander terecht laat komen.
Ja.
En die wordt gemeten in milliseconden. En boven een x-aantal milliseconden is het eigenlijk niet meer strak genoeg... in timing genoeg.
Je wil met elkaar meespelen
ja.
En dat gaat fout als je het geluid van je medepersoon te laat hoort. Jij hebt het misschien niet door, want je denkt, nou oké, dit is de maat. Nu ga ik meespelen. Maar als dat geluid er net zo lang over doet terug naar die speler... dan heeft hij dus twee keer die vertraging gehad. Die gaat al langzamer spelen. Ja. Die denkt dat hij te snel speelt.
Ja.
Nou, dan op een gegeven moment stopt alles.
Ja.
Dus mijn idee daar om dat tegen te gaan is van... Nou, ik moet een heel stukje voor de maat uitdrummen. En dan horen zij het wel op tijd.
Ja.
Dus toen waren ze blij allemaal. Maar ja, toen zat ik een soort van...
Nee, ben je gejaagd aan het drummen?
Nee, niet eens gejaagd. Gewoon of... zoveel x tijd ervoor. En dan,
maar lijkt mij onrustig, want ja, interne is... klok, die snapt er niks meer van.
Nee. Het is een grappig trucje, je kan het, nou leuk, maar het is niet wat je wil doen.
Nee.
Terug naar MAX.
Ja.
Ik had een plaatje gepost op Insta met, kijk, zo hebben we geprobeerd live te oefenen vandaag. Met opzet, met al die microfoontjes en de drumstel en met de drumstel en alle computerspullen erbij. En, nou ja. En toen reageerde Martin op van, hey, kan je ook drums opnemen op die manier? Voor liedjes die ik... ja, dat kan wel, maar dat klinkt nergens naar. Dus als jij... Ik wil best wel drums voor je opnemen. Dan ga ik het gewoon goed doen. Als Bob Rader weer open is, dan stuur maar op. En zo zeg maar de eerste link ontstaan.
Oké. Okay.
En toen kwam er een heel set liedjes. Toen zei ik van... Nou, als jij nog een liedje wil... Een cover wil of een liedje hebt... waar je gitaar bij wil hebben. En ik kan nog een heel oud liedje liggen van... Nou, voor de eeuwwisseling. In mijn studententijd nog.
Ja.
Die ik heel snel... was een nummer dat ook zo klaar was. Omdat de jongen die naast me woonde... die had zichzelf om het leven gebracht.
Hmm.
En dat was zo heftig dat... ik pakte mijn banjo, speelde ik toen. En ik had zo'n liedje in elkaar gezet.
Yeah.
En met MIDI. Dus echt een MIDI op mijn computer met een MIDI-interface. Snel iets gemaakt. Maar dat was precies op de maat, machinaal.
Yeah.
Mijn idee was om van MIDI weg terug naar... echt sporen, geluidsporen. Dus ik heb mijn drumstel gewoon opgenomen.
Ja.
Ik had mijn bas opnieuw ingespeeld. Gitaar, dat kan ik zo slecht niet. Dat kan ik niet. Dus dat bleef wel een soort van MIDI. En toen dacht ik, oh, dat is wel handig. Ik kan wel vragen aan Martin of hij daar de gitaar voor inspelen. Dus dan drum ik voor hem partijen.
Ja.
En dat was het liedje wat hij als eerste inspeelde voor ons. Voor mij. Voor Clear Blue Ink of voor MIX. Of
ja, ja.
Hij heeft natuurlijk meerdere kanalen. Hij heeft een hele grappige stijl van zang opnemen. Echt een... tot naadje gaan en gaan ervoor en zo.
Ja.
En dat stond er best wel snel en heel stevig op. En dat kreeg ik mij naar huis. En daar heb ik dat liedje van gemixt en daarna gemasterd. En dat was de eerste moment dat we dingen met z'n tweeën deden. Ja. Martin vroeg, zijn er nog andere liedjes die waar je gitaar wil hebben? Nou, ik was nog met een liedje voor Jenny bezig. Dus dat was het tweede stuk waar hij gitaar speelde. En... daarna droogde het een beetje op. Want ik maak al jaren geen liedjes meer.
Ja
zelf meer.
Ja.
En gewoon omdat... ik heb daar natuurlijk heel lang over na zitten. Waarom komen er geen liedjes meer uit mijn koker?
Ja.
Maar dat heeft te maken met dat ik heel veel van mijn creatieve vermogens nodig heb... gewoon op mijn werk om computercode uit elkaar te trekken. En,
ja.
Ik heb een hele tijd geleden ontdekt dat ik het heel leuk vind om te programmeren. En dat ik daar heel creatief in kan zijn. Nou, mijn creativiteit daarin kwijt kan.
Ja.
Dus als ik thuis ben ik gewoon een beetje leeg. Dingen die ik nog had liggen, waar zeg maar nog een einde aan moest. Die kon ik zo met Martin heel snel oplossen. En heel snel, dat bedoel ik mij. Ik heb echt 10, 15 jaar heeft dat op de plank gelegen. Mm-hmm. En dat was binnen 2 maanden gewoon gemixt ineens.
Dus, ja, want Clear Blue Ink is eigenlijk opgenomen in de MAX-familie, zou je kunnen zeggen. Dat is een sub-onderdeel geworden van het als een soort kapstokconstructie, zou je bijna kunnen zeggen.
Ja, het is meer van hoe noemen we het kanaal of hoe noemen we het? We willen het toch wel apart houden van de andere dingen die hij doet met MAX. Ja, precies.
En hoe heet dat eerste nummer?
Het eerste nummer dat heet Clueless.
Clueless of why I'm sitting here, staring at an empty
als ik naar Clear Blue in kijk, dan, dan zijn jullie begonnen met twee eigen stukken eigenlijk.
Ja.
En daarna zijn het vooral dan covers geweest.
Ja.
En ja. Als drummer, hoe vlieg je zo'n cover aan? Hoe luister je naar je luistert naar het origineel natuurlijk. En hoe besluit je nou... hoe maak je het eigen, zeg maar?
Ja, dat ik kan er een paar keer naar luisteren. Dat doe ik ook wel. En er zijn nummers die ik wel goed ken, omdat ik ze gewoon veel gehoord heb, omdat ik ze zelf heel mooi vond. Dat was bijvoorbeeld bij Look Away van Big Country.
Big Country, ja.
En dat kon ik echt achter tevoren inspelen, bewijzen van. Maar andere nummers, daar moest ik echt op studeren. En het komt ook wel voor dan dat je al drummende... Ik doe heel veel takes. Ik doe minstens 6 of 7 takes voor zo'n nummer.
Ja.
Al drummende denkt van... Oké, dit werkt wel. Dat werkt niet. Dit gaan we... Oké, volgende take ga ik zo doen. Dus dan heb je er 3 of 4 op staan. En helaas. Die gebruik je dan niet. Nou, prima. Dus ik werk zeg maar heel organisch in dat opzicht. Dat ik het echt doe. En luister wat werkt en wat niet werkt.
Mm-hmm. Dus elke take heeft dan een andere intentie of een andere invulling, een andere stijl?
Ja, je hoort het zeg maar groeien. Dus de eerste take is alsof je het voor het eerst hoort en mee gaat spelen. En de laatste take is eigenlijk, de winnende take hoeft niet eens de laagste te zijn. Maar is de take die waarbij je net ontdekt hebt dat iets werkt, goed werkt. Dat je het voor het eerst speelt zoals je het voor ogen had. En dat daar nog een beetje de verrassing in zit.
Ja.
En als je dan denkt van nou, ik doe nog eentje extra. Dan is de verrassing een beetje af. En dan wordt het het lastige is altijd om, wat voor performance ook, om een beetje dat frisse. Ik speel het voor het eerst en daar zit een gevoel bij.
Dit is de MAX podcast met Michael Riesenbeck.
Ja, want dat heeft wel jouw voorkeur. Wel een zoveel mogelijk één take maken, wat zeg maar de winnende take is. En niet denken van ik pak iets uit take 3 en iets uit take 4 en iets uit take 5.
Nou, het ding is, de drummer die speelt is een ander persoon dan degene die terug gaat luisteren thuis. Dus het is als ik aan het inpakken ben en je zou me vragen welke take ga je gebruiken, dat is 7 of 6 waarschijnlijk. Want die heb je net gedaan en daar heb je het beste gevoel bij. Maar als je dan terugkomt thuis, denk je take 1. Dat was niet zo. Ja, er zit iets ingetogends en aftastends bij. Dat is voor dit stuk nu even handig. De eerste keer dat die invalt, is dat stukje uit. Dus dan zet je de drummer aan de kant.
Mm-hmm.
En dan ga je luisteren als producer meer.
Ja.
Kijk, wat werkt hier? En dat heb ik al gedaan als drummer. Maar dan kom je op een andere conclusie, nog wel eens, dan als je thuis terugluistert. Ook als je een mix maakt, de dag daarna dat je hem luistert, denk je van, gisteren vond ik het geweldig. Waar zijn de gitaar gebleven? Weet je, zoiets.
Ja, ja.
Dus de tijd eroverheen gaan heb ik altijd als heel heilzaam ervaren. Ik vind het ook niet erg op mijn eigen besluit terug te komen.
Hmm.
Als ik de dag daarna weer luister en ik op een gegeven moment moet je op een plek komen waarbij je nog steeds eens bent met de richting die je gekozen hebt daarvoor.
Ja.
Maar ik weet wel dat die erg afwijkt altijd op het moment dat je aan het spelen bent. Versus op het moment dat je het aan het terugluisteren bent.
Ja.
Dus ik gun mezelf gewoon de ruimte om van verschillende takes dingen te pakken als ik denk dat nodig is.
Maar dat geldt dus ook voor de producties voor MIX dan in dit geval. Want wat ik me net afvroeg, omdat je zelf ook engineer en producer bent, is het dan voor jou niet lastig omdat je dan de controle aan ene meneer Hendricks moet overlaten?
Nee. Nee. Ik weet niet waarom, maar nee.
Nee?
Nee. Ik zorg dat het er goed op staat. Dat is dan mijn stuk.
Mm-hmm.
En ik vind het heerlijk om het naar hem toe te schuiven. En het doet mijn drum geluid geen geweld aan. Dat komt mooi uit de mix. Ik zou het zelf anders gedaan hebben, maar prima.
Yeah.
En dan het enige wat me wel eens zou kunnen storen is dat ik denk... Hè, ik had het over overgangen.
Mm-hmm.
Dat er bijvoorbeeld liedjes gewijzigd worden van... volgorde.
Hoe bedoel je?
Nou, dat je een bepaald stuk speelt en je denkt, ik geef aan dat we nu overgaan. En dan heeft iemand, Martin zelf of Remel, weet het niet, besloten om dat stuk iets langer te doen, daar even een keyboard ding te doen. Maar dan paste mijn drumstriffen onder. Daar heb ik dan meer last van
Omdat je het niet hebt ingespeeld?
Omdat ik, als ik dat had geweten, had ik daar zelf een draai aan aangegeven.
Ja. Als je kijkt naar wat je voor het werk dat je van Martin doet, zeg maar. Heb je dan nummers waar je samen met hem in één ruimte bent en hij je dan produceert?
Nee.
Of doe je het allemaal zelf en stuur je dan de partij op?
Ja.
En is dat een bewuste keuze? Zou het confronterend misschien zijn als hij er wel bij zou zijn?
Nee, hij is een keer langs geweest trouwens. Toen we de opnames gingen maken. Toen had ik een technisch probleem. En ik snap wel dat heeft niet zo heel erg veel, zeg maar, amicabele, leuk, met z'n allen daar zitten waarde. Maar dat was het ding niet. Maar Raymond heeft me wel vaak geholpen. Gewoon om microfoons aan te sluiten en dingen uit te pakken en weer op te rollen en de computer te bedienen. Mm-hmm. Maar ik heb het ook vaak alleen gedaan. Gewoon, en dan ben je echt drie uur bezig met opzetten weer.
Ja.
En dan ben je eerst engineer en dan eerst ben je Rodi natuurlijk en dan engineer. En dan moet je terugkomen tot drummer weer zijn. Dat zijn best wel vreemde manieren van zijn even. Weet je, dat je microfoons moet je even laten voor het zijn. Mm-hmm. En dan gewoon nu goed gaan luisteren. En wat gaan we nu spelen? En aan het eind van de dag ben ik helemaal stuk. Als je al die meuk weer opruimt. Want ik probeer dat altijd op één dag te doen. Iets van vijf of zes of zeven nummers. En dan zes, zeven takes per nummer.
Ja.
Dan vergeet ik te eten en te drinken. Ik ben sowieso bezig daarmee.
Dagen.
Ja. Maar het is geweldig. Als je dan terugluistert en je hoort hoe goed het klinkt.
Is het dan ook niet een optie om wel een keer onder aanvoering van Martin op te nemen? Ik weet dat hij mee bezig is. Ik neem het zelf ook regelmatig met hem op. En de laatste sessie die we gedaan hebben, hebben we in feite als band hebben we in de opnameruimte hebben we met z'n allen ingespeeld.
Ja.
Waarbij de drums en de bas zijn opgenomen uiteindelijk. De andere zaken ook als guide.
En ja, dus
we later kunnen spelen. Dus je wel die live feel krijgt.
Ja.
Ja, en je kan dan inderdaad de techniek aan iemand anders laten. Dat kan natuurlijk ook wel heel erg ontspannen werken.
Ja, zeker. We hebben natuurlijk met China ook in een Hollandse Spoorstudio.
Ja.
En daar was ik inderdaad geen engineer. En alleen maar een drummer. Dat ging ook prima. En hij durft ook best wel te zeggen van, hij, dit moet je even niet doen en dat moet je even doen. En laat hij dan even dat doen. Weet je, die produceerde het gewoon ook daar ter plekke.
Ja.
Ik weet niet hoe dat zo gegroeid is dat ik het dat ik erop uittrek zelf en het helemaal zelf doe. Of dat het een controle ding is. Of, maar het is wel zo dat elke keer als ik drums opneem, heb ik ergens een soort van experimentje klaarstaan. Dus vandaag gaan we een extra microfoon bij de bassdrum leggen. Vandaag gaan we de overheads anders doen. Dus ja, dan
en
is
dan
het,
heb je, zit ook dan een soort minder als een producer natuurlijk of een engineer dat voor je doet.
Die gaat voor de veilige weg.
Ja,
en dus ik denk dat mijn mensen toch nog dingen uit te proberen als engineer dan daar niet. Maar dat hoeft ook niet altijd.
Hey, en als je kijkt naar wat ik dan de MIX-behandeling noem. Wat Martin met veel nummers doet, is natuurlijk een popliedje pakken of een liedje in een bepaalde stijl. En dat verrokken, zeg maar.
Ja.
Dat is wat vaak gebeurt. Dat is een manier zoals het project gebruik maakt van muziek, zeg maar. Als ik even naar Clear Blue Ink kijk.
Is dat wat minder?
Ja, dat is minder, hè? Ja. Maar wat maakt nu een nummer geschikt voor, zeg maar, laten we dat dan de Clear Blue Ink manier noemen?
Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Want als je kijkt naar Look Away, dat had net zo goed een MAX nummer kunnen zijn. Dat is echt rock. Ik denk dat Clear Blue Ink is in het leven geroepen om liedjes die ik zou of samen met Martin zou schrijven of zo, om door die noemer te lanceren.
Ja.
En dat hoeft er dan geen rock te zijn, want Clueless en Rainy Day Marmalade zijn absoluut geen rocknummers.
Nee.
Ik denk ook dat dat de reden is, dat hij dat onder een andere noemer wilde hebben.
Je hebt nu inmiddels best wel veel nummers ingespeeld van het Music Channel, als ik het zo even samenvat, hè.
Ja.
Wat van al die nummers nou je eigen favoriet?
Ja, ik denk Look Away. Dat lag toch wel het dichtst bij mijn bij wat ik echt wel graag wilde spelen. En die drummer is ook echt een groot voorbeeld van mij.
je naar dat nummer kijkt, hè, van de opnames, waar zaten nou de grootste uitdagingen in?
Muzikaal heb ik niet echt een... Nee. Okay. Martin heeft het gemixt. Daar waren wel dingen... Dat is met elke mix dat je denkt, dit kan even anders of zus. Weet je, dat is... Eigenlijk geen...
Voor de mensen die luisteren en de werkwijze van Martin niet kennen. Martin die mixt zo'n nummer. En dan krijg je als band, kom je eens in een WhatsApp groep, kom je terecht.
Ja, ik denk niet.
En dan krijg je een mix. En dat is de 80% mix, zegt hij dan. En iedere muzikant die kan daar al wat input op geven. En dat wordt door Martin dan gebruikt om die inderdaad naar een 99% mix te brengen, zeg maar. Net als met een echte band heeft iedereen zijn eigen smaak en eigen ideeën. En je weegt
als er twee ideeën tegen elkaar in staan, dan kom je in het midden uit, soort van. Ja, ik weet niet hoe Martin dat... Dat is natuurlijk helemaal aan hem, hoe hij dat weegt.
Nou ja, uiteindelijk is hij... De grote baas, zullen we zeggen. Ja. De hoofdproducer die uiteindelijk de knoop doorhakt op het moment dat er meerdere mensen een mening hebben. Ja, dat is natuurlijk het leuke van een project als het Music Channel. Juist het feit dat er gewoon heel veel ruimte is voor eigen initiatieven. Want er zijn ook, dat is dan met de nummers die jij hebt gedaan misschien niet zo echt het geval. Maar er zijn ook best wel veel covers waar een wezenlijk totaal andere versie van gekomen is. Bijvoorbeeld, waar ik aan zit denken, is Weird in a Start a Fire bijvoorbeeld.
Ja.
Dat lijkt totaal niet op het origineel. Maar
dat is super gaaf. Dat is super gaaf. Omdat
dat maakt het ook leuk, hè?
Ja. 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 Ik heb daar ook over nagedacht. Zit ik niet te dicht bij het origineel steeds. Maar ja, ik heb de originele juist super, super leuk gevonden. En mijn druminspiratie, ik noem Look Away niet voor niets, omdat ik een fan van Mark ben.
Ja.
En dan een heel erg langzaam nummer te gaan spelen of het helemaal anders in te...
Ja, je gaat er geen rekeningnummer van maken, bijvoorbeeld.
Nee.
Met andere liedjes zou het misschien wel kunnen.
Maar de energie die hij heeft met spelen, die heb ik mezelf ook eigen gemaakt. En dat is misschien een heel asociaal van, kijk eens, ik kan het ook. Het trucje. Maar dat was wel de reden om het niet anders te doen dan het origineel was, zeg maar.
Is er nou een Nederlandse muzikant of artiest waarmee je graag nog eens wat zou willen opnemen of live zou willen spelen? Als je naar al die muzikanten in Nederland kijkt, wat is dan de eerste die je opkomt? Dat zou te gek zijn om daar nog eens een keer iets mee te doen of live in de studio.
Ja, het zijn twee heel grappig genoeg. Of met Ad.
Ja, met je oom.
Of met Frank Boeien of zo.
Frank Boeien?
Ja.
Hoe kom je op Frank Boeien?
Ja, die heeft hele mooie nummers geschreven.
Ja. Maar Frank Boeien, dat is wel een bijzondere...
Geweldig. Hij heeft niet alleen hele mooie teksten... die af en toe wel heel erg abstract zijn... maar ook hele mooie liedjes gemaakt.
Yeah.
Ja. En de beste, die noem ik dan ook maar gelijk... Doe Iets. Dat is voor mij echt een geweldige...
Hij is ook wel weer een hoge energienummer, hè?
Klopt. Ja. Nee, niet Kronenburg Park, wat het ook wel een mooi nummer is. Maar als je me zo vraagt, dan doe ik het huis al in. Dat is echt het probleem niet.
Ja, en als je naar buitenlandse artiesten kijkt, wat zou dan een droom zijn om mee samen te werken?
Ik zie mijzelf niet ergens bij of voor in de plaats of zo. Dus ik zou dan denken aan een concert met Level. Maar dat is echt wel een beetje te hoog gegrepen voor mij, denk ik.
Level voor je toe?
Ja.
Oké. Okay.
Of de Police. Maar ja, iedereen leeft daar nog en dat heb ik liever de origineel. Dat denk ik dan gelijk weer.
Nee, maar stel je kan een band samenstellen met alle muzikanten in de hele wereld. Dan ga je zelf drummen. En wie komt er dan op gitaar meespelen?
Dat zal dan toch Franklin worden, denk ik. Franklin?
Oké. Okay.
Uit eigen...
Dat mag. Wie gaat de basser?
Tony Levin. Dat vind ik een hele muzikale... Of Pino Palladino. Dat vind ik ook een hele geweldige bassist.
Ja. Oké. Okay. En dan moet ook nog iemand toetsen doen?
Dat zou ik... Stevie Winwood zijn zou ik wel...
Okay.
De orgel.
En die kan ik meteen zingen.
Oh, die zou ik gelijk kunnen zingen.
De tweede stem. Wie gaat er dan zingen?
Dat zou een dame worden, denk ik. Amy Mann of... die heeft een hele boeiende stem, vind ik. Maar er zijn echt wel veel meer nog. Ik heb laatst nog naar Lucy Silva zitten luisteren.
Ik denk niet.
Dus is wel wat vlakker. Maar ja, die kan ook echt heel erg goed zingen. Die schrijft ook hele mooie liedjes. Of Paul Jong of zo, maar ja, ja op zang. Ja. Een nummer wat ik heel erg gaaf vind. En dat is uit de Popradar Hoek. Dat is van de mannen die heten Howling Ensemble. En dat heet Cloud. Daar zit ook een hele geweldige drummer in, Leslie. En dat is muzikaal. Dus geen, niet, hoe heet het? Zonder zang.
Instrumentaal.
Instrumentaal, ja. Dankjewel. Ja, het gaat prima verder, zonder dank. Ja, dat vind ik wel een heel erg gaaf nummer. En het is echt zo'n... Ja, dat had een heel erg goed, dat zou heel erg goed kunnen zijn voor het begin van de serie. Ik kan me voorstellen dat iemand een keer denkt... Hey, van die heftige beelden erbij en dan begint de serie.
Je hebt nu behoorlijk wat vlieguren als muzikant en producer, engineer. En eigenlijk heel veel functies die je natuurlijk hebt bekleed. In allerlei samenstellingen, gezelschappen, noem maar op. Wat zijn nou valkuilen waar je andere muzikanten voor zou waarschuwen? Bijvoorbeeld in financiële zin of in samenwerking met anderen. Of wat zijn nou dingen die jij de hardware hebt geleerd? Waarvan je denkt, nou, dat doe ik dus nooit meer zo. Of daar ben ik in het volg voorzichtiger mee.
Ik denk niet zozeer in financiële zin. Ben ik, ik hou er nooit iets van over. Ik stop altijd iets in. Maar dat doe ik omdat ik het leuk vind.
Ja.
Dus daar kan ik je, ja, zorg je voor dat je er wat aan overhoudt. En dat je meer in interactionele zin. Er zijn natuurlijk mensen op mijn pad gekomen die... dingen wilde doen met mij. En het gaf me het idee dat ik echt wel een soort van medebeslisser was. En uiteindelijk blijkt dat je toch maar een radertje ver uit het midden bent. En dat heeft mij persoonlijk veel frustratie opgeleverd. Dus ik probeer echt wel een beetje uit... En dat vind ik heel verfrissend van Martin. Daar weet je exact waar je aan toe bent.
Ja.
En dat... ja. Dat is echt super, super, super fijn werken. In muzikale zin onderscheid ik mensen die net leren liedjes te maken. Als ze op gitaar of op een ander instrument heel veel akkoorden achter elkaar plakken met heel veel stukjes. En dan, dit is dan klaar. Maar ja, als je alleen die akkoorden hebt, dan is dat inderdaad een compositie. Maar wat gaat de melodie doen? En ik zou mensen willen aanraden van bewaar de stukjes en alle variaties die je erop kan bedenken. Maar ga eerst nadenken over de melodie. En want het meest interessante is de melodie bovenop het landschap. Hè? Het landschap is maar het landschap. En het toneelstuk is maar decor. Wat gaat het toneelstuk zijn wat zich af gaat spelen op dat decor? Of op het landschap wat jij tevoorschijn tovert? En ik vind het veel boeiender bijvoorbeeld om een melodielijntje te hergebruiken op een ander stukje... dan een heel ander stukje te ontwerpen... omdat het stukje dan anders is. Hè? Dus veel mensen die net beginnen met muziek maken... die blijven door het net starten, zeg maar. Door, voor mijn gevoel, vaak hangen in een akkoordenschemaatje... wat dan heel boeiend is. Maar het ontbreekt... de clue ontbreekt. De zanglijn ontbreekt of de interactie van de zanglijn en de akkoorden ontbreken.
Mm-hmm.
Daarom bij mij stopt het proces vaak met er is geen tekst. Dus dan kan ik dat laatste stuk in het toneelstuk niet maken, zeg maar. Want een tekst die dwingt zijn eigen melodie vaak wel af. Zeker als je een akkoord hebt en je gaat een zin zingen, dan ontspringt zeg maar die zin over die akkoorden heen.
Mm-hmm.
En die gaat dan, en die kan je wel anders zingen of anders doen. En je moet maar aan iemand anders vragen om hetzelfde akkoordenschema zonder enige aanwijzing een zinnetje te zingen. Die komt op iets totaal anders uit. Dat vind ik zo ontzettend grappig van als Vincent en ik aan het kijken zijn welke zinnen passen op welke stukken.
Ja.
Dat we, ja, omdat het bij de associaties die je hebt bij een set akkoorden. En hoe je de zinnen uitspreekt alleen al. Hè? Of je woorden achter elkaar plakt of juist niet.
Ja.
Die dwingen gelijk een heel ander melodietje af.
Kun je eens wat voorbeelden geven? Want je hebt ook opnames gemaakt voor andere projecten. Hè? Even los van je eigen band of van MAX. Ik begreep dat je wel ook wel eens een koor hebt opgenomen.
Ja.
Blazers.
Ja.
En dat soort zaken.
Ja, dat is in de tijd dat ik dacht, ik ga gewoon geld verdienen met iedereen opnemen die opgenomen worden. Waar dan ook. Ja.
Dat lijkt me ook wel erg uitdagende omstandigheden en ook uitdagingen vanuit jouw rol als technicus gezien. Kun je daar eens wat meer over vertellen?
Ja. Ik vind het lastig om in de producersrol te stappen. He, wat ik Martin heb zien doen met het inzingen van dat liedje, dat vond ik echt geweldig. Die is dan niet zozeer bezig met techniek, maar met van je mensen aansporen om de performance goed mogelijk te krijgen. Als ik een dweilorkest, zoals ze dat zelf noemden, ging opnemen, waar zij al helemaal klaar, ze hadden het zelf al bedacht en ik kwam alleen maar het zo goed mogelijk op de plaats zetten. Dus de producentenrol was wat minder nadrukkelijk nodig voor mijn gevoel.
Mm-hmm.
Maar dat gaf natuurlijk wel uitdaging. Als je een man die een tuba speelt, die beker zit daar. Ja. Dus dan moet je die microfoon daar neerhangen, zodat hij niet tegenaan klept.
Voor de luisteraars thuis, als je wijst naar het plafond.
Richting mijn nieuwbouwplafond, dat is net 2.10 meter. En het orkest, het shanty-koor, dat waren allemaal dames van 60 plus, die allemaal shanty-liedjes zingen. Allemaal van die zeemansliedjes. Dat is een beetje een vereenvoudigde het label wat ik er nu op plak. Maar het waren hele kunstige liedjes bij. En dat zijn 45 dames die staan. En hoe neem je die op? En op het podium stonden 7 mensen op een accordeon. En er was ook nog iemand aan het drummen. En hoeveel sporen heb je nog eigenlijk dat je dat allemaal erop kan zetten? Nou, ze hadden zelf microfoons. Ik ga altijd zelf kijken eerst de plekken. Wat is de ruimte? Wie zijn de mensen? Wat zijn de instrumenten die ik ga opnemen? En dan ga ik een plannetje maken. Dat stuur ik dan op. Dus ze krijgen een plaatje te zien met ik ga hier staan, jullie staan daar. Dat koor staat daar. Daar zijn de 7 mensen die op harmonica gaan spelen. En drumstetje staat daar. En de toetsen staan daar. En nou, dan zeggen ze, oké, dat is haalbaar, dat gaan we doen. Nou, dan ga ik mijn snoeren zitten tellen en dan ga ik mijn sporen zitten indelen. Dus dan doe ik heel veel voorwerk thuis om zo min mogelijk mensen te laten wachten. Want daar staan ze gewoon 60 man op jou te wachten. En ik heb 1 keer gehad dat ik een brommetje hoorde op een toets. Nou, ik wist nog niet waar het was, maar ik zei, oh, stop, hop. Ik hoor een brommetje ergens.
Ja.
Nou, dan zijn al die 60 mensen zijn stil. En dan hoor je echt een speld van, dan ben ik aan het... Oh ja, daar zit die bommetje in. Een nieuw snoertje pakken.
Ja.
Oké, we gaan weer verder. Dat is super grappig. En dan daarna kom je thuis en neem je het op en hoor je iemand zo ontzettend vals zingen. En ik denk, hoe ga ik dit oplossen? En godzijdank stond die dame in het midden. En als je dan links en rechts in tegenfase doet, dan valt het midden weg.
Oh, oké.
Nou, dat soort grappen heb ik wel moeten uithalen om opnames een beetje smakelijk erop te krijgen.
En het is het ook bekend geworden bij het koor? Of dat,
nee, dit is een...
Dit is een openbaring.
Dit is een openbaring. De boezemvrouwtjes, sorry, dit heb ik moeten doen voor 1 liedje. Bij andere liedjes hoefde dat niet.
Ze zeggen niet wie het is. Dus,
ja, ze weten nu... Ja, ja.
Yeah.
ook met John... De Vitesse-project deed hij ook mee. En die heeft mij toen gevraagd ook om opnames te maken.
John Kuster?
Ja.
Oké. Okay.
Dus hij had ook een bandje en daar wilde hij ook opnames van maken. En hebben we voor het eerst dingen gebruikt met virtuele versterkertjes en zo. In plugins en dat soort dingen. En dat geluid wat daaruit kwam was zo vet. Dat zij dachten van, maar dat zijn wij dit echt? Dat moest het weer terugdraaien. Het was te vet.
Het was te goed?
Te vet.
Oh, oké. Okay.
Daarin lag de uitdaging dat we zeg maar zoveel mogelijk live opnamen. En de zang was ook live. Was ook, maar dat, ik ging ervan uit dat het een guide zou blijven. Dus dat je dat nog een keer opnieuw zou worden gezongen.
Ja.
Maar de band besloot dat die ene guide zo mooi was. En dat er overheen, het opnieuw opnemen nooit de synergie en de vibe van toen. Dus dat ik die heb gehouden. En dat ik al mijn parametriek, al mijn geluidsinstellingen heb moeten aanpassen van een heel mooi later in het nummer ingezongen stuk op die microfoon die ik gebruikt had in de, met het opnemen van de guide. En dat is op zich wel goed terechtgekomen naar wat de kunst en vliegwerk. Ja, anders zou je namelijk een heel groot verschil horen tussen het intro, wat ze met vol passie en vuur zong,
ja.
En verderop in het nummer waar gewoon zij in een een zangmicrofoon omgevingtje,
ja.
De rest van het nummer had ingezongen in een hele goede microfoon. Dus ik moest die goede microfoon net zo slecht laten klinken als de microfoon die in het intro hoorde. En zo goed mogelijk de intro microfoon laten klinken, zodat hij wat meer... Dat was al een boeiende technische uitdaging. Maar uiteindelijk is dat wel te doen.
Maar had je dan ook geen last van overspraak?
Nee, het punt van het intro was dat het heel zacht was en dat er een soort vraag-antwoord stuk was.
Ja.
Je had uiteraard wel wat overspraak, maar dat valt op zich weg als je de instrumenten die je hoort kan binnenkomen met het microfoon in de echte mix ook hoort. Dan gaat niemand die overspraak meer zo goed waar. Je hebt altijd, dat heb ik geleerd van drums opnemen. Er is altijd overspraak. Het zijn geen midi tracks met alleen de kick en hoor je alleen maar de kick. Of alleen de snare, alleen maar de snare. Je hoort altijd de rest er ook omheen. Dus benader het gewoon als een heel instrument. De drums zijn begeleidend. Dus je hebt kick, snare, hi-hat vaak. Of ride. En de set klinkt met alles wat meetrilt en meegalmt. En vanaf boven moet die gewoon goed klinken. Dus boven... De overheads moeten perfect op de juiste plek zitten. En dat is de klank van het drumstel, zodat mensen hem ook gaan horen in de zaal. Ja. Dan ga je natuurlijk aandikken met de sublaag van de tik en de kick van de bassdrum. En de snare, nou, die klinkt in overheads ook wel wat mager. Dus daar haal je dingen uit. Maar die overheads is je startpunt voor alle drums, wat mij betreft. En dan ben je gelijk ook, want de rest komt erbij. Ja. Dus je gaat uit van overspraak in zo'n situatie.
Ja, voor de luisteraars die niet zo technisch onderlegd zijn, dat ze weten wat overspraak is. Kun je dat eens uitleggen?
Overspraak is dat jouw microfoon, jij zit een anderhalve meter van mij vandaan.
Ja?
Wat ik zeg in mijn microfoon, die op jouw kanaal 2 zit, dat het ook op kanaal 1 binnenkomt. En je zou voor de grap voor de podcast kanaal 1 kunnen laten openstaan. En dan hoor je heel veel ruimte versus het directe signaal.
Dat gaan we doen, dan gaan we meteen demonstreren.
Ja. Dat is wel heel grappig. En dat heet overspraak. Dus dat je hebt de microfoon bij Michael en je hebt de microfoon bij Arjen. En de microfoon van Michael pakt ook Arjen op. En de microfoon van Arjen pakt ook Michael op. Dat is overspraak.
Als laatste voor dit gesprek. Even een doorkijk gekregen in jouw carrière. Van jongs af aan tot aan nu toe. Wat zijn nu de zaken waar je vanuit de muziek mee bezig bent? Voor MAX lopen een aantal zaken. Met Martijn zitten jullie eens een beetje in een
vacuüm.
Zo een beetje. Wat kunnen de mensen van jou verwachten voor de komende, laat zeggen, 6 maanden? Wat komt er allemaal een beetje aan?
Bij MAX doe ik nog... Nou, er staan een paar dingen op de rol.
Ja.
Er is een project wat ik met Raymond en iemand die ik van Stichting Leergeld ken, doe. Ik heb ook opnames gemaakt voor een ander groepje dat Sleek Harmony heet. Dat is een samenwerking tussen Ruud en Helena, en die ken ik via mijn werk, Stichting Leergeld. En die trekken veel samen op en zijn net zoals Frank en ik dat gewend zijn, vooral met interacties met zichzelf bezig. En ik dacht dat als ik een liedje te pakken nam en het bewerkte, en dat ze dat leuk zouden vinden. Maar dat viel gewoon niet in de smaak. Of dat beklijfde niet. Dus toen heb ik mezelf... dat kost natuurlijk een hoop tijd. En verder doe je het dan niet ergens voor. Dus ik heb mezelf echt helemaal weggezet. Waar ik wil best drums opnemen of zo. Of een keer helpen met opnemen. Omdat ik veel spullen heb. Nou, maar meer dan dat ook niet.
Ja.
Daar lopen wat dingen waar ik wat opnames voor gemaakt heb. Dus, en meer dan dat zit er in de nabije toekomst nog niet in. Ik ben wel bezig met wat nieuwe kleine krulletjes of kleine stukjes.
Mm-hmm.
En dat is omdat ik ik heb een gitaar gekocht van mijn zoon. Die dacht dat hij gitarist zou worden, maar dit houdt wel van heavy metal. Maar de gitaarspelen zelf, dat was toch best wel... best wel complex, zo bleek.
Ja.
Dus ik heb zijn gitaar gekocht. En ik ben daarmee aan het rommelen. Niet meer dan dat. Maar daar kwamen toch wel wat leuke dingetjes uit. Waar ik mee verder wil. Maar dat gaat heel lang. Heel organisch gaat dat zijn beloop krijgen. Dus in de komende 6 maanden verwacht ik niet dat daar nog iets mee gaat gebeuren. En hoe dat project met... dat is het nummer Ronnie gaat naar huis. Dat is van Spinvis. Dat heb ik samen met de dochter van Raymond ingezongen. Die heeft dat ingezongen en hebben mensen gevraagd om het in te spelen. À la MIX, maar dan zoals ik het zelf een keertje zelf zou doen. Maar goed, de grap was dat daar echte kinderen in zaten in het origineel. En dat wilde ik ook heel graag. Maar ja, we hadden bedacht dat Vincent's zoontje dat zou doen. Maar dat is een heel eigenwijs kindje. Zo blijkt. Daar ken ik helemaal niks van. ik ben een beetje intern blijven hangen in mijn hoofd. Van nou ja, dan mix ik maar zonder die kinderstemmetjes. Dan is het maar is klaar zoals het is.
Ja,
dat zijn eigenlijk de dingen die nu op stapel staan bij mij.
Oké. Okay. Nou ja, dankjewel voor dit verhelderende interview. Ik ook, ik ken je al, zal het zijn?
20
jaar, zoiets.
Ja, zoiets, ja.
En ik heb toch... Zelfs ik heb heel veel dingen gehoord die ik niet van je wist.
Oké.
Okay. Dus ik denk dat voor de luisteraars ook heel informatief is geweest. Dus
ik hoop het.
Dankjewel. En
ja, graag gedaan. Tot was erg leuk. Dank voor je geduld. Ja.